Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Het was inmiddels over 12 en de volgende dag moesten we natuurlijk nog naar de kerk. En hij zegt, blijf hier maar slapen. Ik weet dat ik op een gegeven moment tussen de haren van mijn ogen doorkeek, terwijl hij zich aan het uitkleden was. En ik echt dacht van nou ja, eigenlijk helemaal in de war raakte. Want ik dacht van, ik wil gewoon bij jou zijn. Nou ja, en dan kwamen er allerlei scenario's in mijn hoofd, waardoor ik dacht van, oh nee, niet doen. Dat was zo'n taboe.
Een taboe voor wie? Voor wat?
Voor ons, want wij waren opgegroeid met, als je homoseksueel bent, dan ga je naar de hel.
Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde.
Frederik.
Corine.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, gezellig. Ik heb jou echt heel lang niet gezien.
Nee, een hele zomer.
Een
hele zomer voor mij ergens in Spanje en voor jou ergens heel ver in Azië,
Bali,
toch?
Zat ik. Bali, ja. Jezus. Zo lekker. Even een andere omgeving doet een mens goed.
Ja, nee, dat is echt waar. Ja, zeker. Hey, we gaan het nu hebben. We gaan straks luisteren naar een verhaal van Pieter.
Ja.
En ik zat ernaar te luisteren en ik dacht, homoseksualiteit, weet je, we wonen in Amsterdam, we zitten 2023... Mm-hmm. En Nederland.
Vrijheid, blijheid.
Nou ja, je denkt, tenminste ik, laat ik voor mezelf spreken. Ik dacht dat homoseksualiteit wel zo'n beetje geaccepteerd was, mm-hmm, door alle lagen van de bevolking.
Ja, dat is toch niet altijd zo volgens mij. Maar in Amsterdam, ik denk dat wij in ieder geval een hele vrije stad leven hier.
Zeker, maar Nederland is toch ook.
Ja, ik hoor dan soms toch wel verhalen, ja? Dat ik denk, oh ja, maar toch wel mensen die het heel ingewikkeld vinden om uit de kast te komen, om toch, ja, hun eigen seksualiteit, echt to own it, zeg maar. Ja, ik hoor dat toch wel af en toe.
Ja?
Ja.
Ja? Ja.
Heeft ook met religie te maken soms. Of met dat je weet dat je ouders dat toch heel ingewikkeld vinden. Ja, het heeft ook heel erg te maken natuurlijk met wat je normen en waarden vanuit de familie zijn. En wat oké is, wat niet oké is. Dat verschilt nog best wel.
Ja, nee, maar dat blijkt ook. Het is een heel mooi bruggetje wat je nu maakt naar het verhaal van Pieter. Wat zich natuurlijk afspeelt in de jaren 80, 90 voor
dat is wel een poos terug.
Dat is wel een tijdje geleden. Maar nou, luister, ik vond het echt schokkend.
Alright, ja.
Ik zat in de kerk en op een gegeven moment hoorde ik iemand op klompen binnenkomen. En dat was in de 70 jaren, dat in was om met klompen te lopen. En ik kijk om en ik zie een jongen binnenkomen, 7 jaar ouder dan ik. En ik was meteen verliefd. Ik zag hem en ik dacht van, wow, dat is hem. Had een hele strakke corduroybroek aan, geschuurde klompen en een bruine trui, een bruine snor, bruine bos haar. Gewoon een hele leuke kop. Echt een kriebel in mijn buik. Echt zo'n ja, wat je wel eens vaker hoorde over liefde op het eerste gezicht, dat ik echt dacht van, wow, dat is een leuke vent.
Dus je had hem gevonden op je 16e. De man van je leven.
Ja.
Hoe was dat?
Ook weer heel verwarrend, want ik dacht van ja, hij ziet mij niet. Sowieso, er kan niet nog iemand in de kerk zijn die ook homoseksueel is, dacht je dan? Nou ja, en dan kwamen er allerlei scenario's in mijn hoofd, waardoor ik dacht van, oh nee, niet doen. En als het dan ook nog eens thuis bekend wordt, dan word ik uit de geloofsgemeenschap gegooid. En dan, ik had ook al voorbeelden van mensen die uit de kerk eruit gezet waren vanwege hun zonde. Dat was zo'n taboe.
Een taboe voor wie? Voor wat?
voor ons. Want wij waren opgegroeid met als je homoseksueel bent, dan ga je naar de hel. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot mannen. En tot jongens, zowel van mijn eigen leeftijd als ouder. Dat ik het gefascineerd was door de man. En als kind heb je dan natuurlijk nog, verbind je dat helemaal niet met seksualiteit. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik seksueel me ging ontwikkelen, was dat ook echt alleen maar gericht op mannen.
Was je ongelukkig? Of?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat is ook het verwarrende. Mijn ouders hadden een zeer hoge moraal, waren heel streng in de christelijke leer, maar ze waren super liefdevol. En ja, dat maakte het uiteindelijk ook wel heel erg lastig, want ik heb me er nooit tegen verzet. Tegen die invloed van mijn ouders en van de kerk. Ik heb dat altijd altijd geaccepteerd als zijnde, dat is wat het is en dat is gewoon goed. Ik weet wel dat ik toen dacht van, hoe kan ik zorgen dat hij me ziet? Hoe kan ik dichter bij hem komen? Nou ja, en dat heeft het lot wel op een hele speciale manier gedaan. Hij namelijk een paar weken later, hij kwam vanaf dat moment regelmatig bij ons in de kerk. Dus ik zag hem regelmatig. En op een gegeven moment krijgt hij in de kerk een migraineaanval. En mijn moeder ontfermt zich over hem, neemt hem mee naar huis en legt hem in mijn bed. Ik ben naar boven gelopen en ik heb eerst gewoon staan kijken van, hoe kan dit nou? Ik was heel erg in verwarring. En hij sliep, dus ik heb voor de rest niks gedaan. Ik ben naar beneden gelopen, gewacht tot hij weer bijgekomen was. En dat was eigenlijk ons eerste gesprekje. Hij was heel erg enthousiast over de plek waar we woonden. En het was gewoon heel gezellig. Onze kerk is ook een heel sociaal vlak. Het was heel erg nauw. Met elkaar verbonden. Dus allerlei activiteiten werden er vanuit de kerk georganiseerd. Dus ook één keer in het jaar was er een kamp. En gingen we met alle jongeren naar een kamp. Daar sliepen we in de hangmatten. En omdat hij een stukje ouder was, zat hij in de leiding. En ik was een van de kampeerders. En tijdens het nachtspel ben ik door mijn rug gegaan. Toen mocht ik niet meer in de hangmat slapen. En hij sliep in een caravan waar dus gewoon een hard bed was. En er moest iemand zijn die voor mij zorgde, want ik kon echt niet op of om. En toen hebben ze mij in die caravan gelegd, samen met hem. En toen hebben we de hele nacht gepraat, tot 's morgens 7 uur. Gewoon over alles en hoe we tegen het leven aankeken. Ik was net, ik denk 16 was, 17. Dus echt bezig mijn hele visie op het leven te ontwikkelen. En met hem had ik gewoon een ontzettende leuke klik. En ook over vakanties en wat we leuk vonden. En toen zei hij aan het eind van die nacht van, ik ga van de zomer, wil ik heel graag naar Zwitserland. Heb je zin om met me mee te gaan? Ik zeg, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En dus er ontstond toen echt een vriendschap. We hebben echt zeg maar 1,5 tot 2 jaar heel intensief met elkaar opgetrokken. We gingen naar concerten, we gingen dagjes uit, we gingen samen op vakantie. Het was gewoon echt een leuke vriendschap. Alleen, ik was doodsbang dat Hans zou ontdekken dat ik verliefd op hem was. Ik was dan ook bang van dat zou dus ook onze vriendschap meteen verbreken. Dat zou meteen onze vriendschap kapot maken. Toen ik 18 was, had ik een hele goede vriendin waar ik het voor het eerst tegen verteld heb. Zij was vele jaren ouder dan ik, maar we hadden een hele goede klik. En op een avond was ik bij haar. Toen heb ik gezegd, ik zeg, Lia, ik val op mannen en ik ben verliefd op Hans. En toen zat ze me heel stom verbaasd aan te kijken. Zeg, maar wist jij wel dat Hans met hetzelfde probleem worstelt? Dus zij zegt van, je moet misschien eens met Hans gaan praten, want die kan jou misschien wel helpen. Ik ben de avond daarna, want het was op vrijdagavond, ik ben op zaterdagavond ben ik naar Hans toe gegaan, naar zijn huis. Dan zie je dus hoe dubbel je in elkaar zit. Want aan de ene kant dacht ik van, oh, ik kan er met Hans nu over praten. Eigenlijk stiekem van, wie weet wat dat nog eens teweeg brengt. En aan de andere kant zoiets van, oh, ik hoop dat hij me tips kan geven hoe we hier goed mee om kunnen gaan.
En dan bedoel je hoe we hier vanaf kunnen
komen. Hoe we hier vanaf kunnen komen. Ik ging daar naar binnen. Ik wist waar zijn sleutel lag, want hij was niet thuis. En ik ben gewoon in de huiskamer gaan zitten, wachten tot hij kwam. En dan op een gegeven moment hoor je zijn sleutel in het slot. En dan echt een ontzettende dikke keel. En hij kwam binnen helemaal verbaasd van, wat doe jij nou hier? Ik zeg, ik moet met je praten. Ik had het toen zo opgekropt, dat ik het er ook bijna meteen uitgooide. Van, ik heb met Lia gesproken en Lia heeft gezegd dat jij ook worstelt met dat je op mannen valt. En ik doe dat ook. Nou ja, toen was het eerst een tijd helemaal stil. En toen ging hij zitten ik meen zelfs dat ik ben gaan huilen, maar dat weet ik niet zeker. Want ik heb er toen wel meteen bij gezegd en ik ben verliefd op jou. Maar hij begon toen eigenlijk meteen met wat de oplossing was. Hij had een boek gelezen van iemand die genezen was van homoseksualiteit. En ik moest dat boek ook lezen. En daar stonden zoveel tips in. Daar kon ik het genezingsproces mee starten. Het was inmiddels over 12. En de volgende dag moesten we natuurlijk nog naar de kerk. En hij zegt, blijf hier maar slapen. En toen zijn we al naar zolder gegaan, want daar stond zijn bed en ook een logeerbed. En dat kan ik nog heel goed herinneren, dat ik naar het logeerbed ging en dat hij naar zijn eigen bed ging. En dat ik echt dacht van, maar ik wil zo graag bij jou in bed. En ik weet dat ik op een gegeven moment tussen de haren van mijn ogen doorkeek, terwijl hij zich aan het uitkleden was. En dat ik echt dacht van, eigenlijk helemaal in de war raakte. Want ik dacht van, ik wil gewoon bij jou zijn. Speelde zich af op zaterdagavond. Zondagavond heb ik dat boekje helemaal doorgelezen, van begin tot het eind. Toen dacht ik, ik moet het mijn ouders vertellen. Ik ben toen midden in de nacht naar de slaapkamer van mijn ouders gegaan. Ik heb het hun verteld. Ze gaven toen wel aan van, we zullen je helpen om hiervan af te komen. Ik heb toen gezegd, ik heb dit boekje gekregen. Zij zouden het lezen. Maandag ben ik naar school gegaan en maandagmiddag kwam ik thuis. En mijn vader zegt, ik heb het boekje gelezen. De schrijver van het boekje is een vriend van mij van vroeger. Ik heb hem gebeld. En zaterdag kun je bij hem terecht om de therapie te starten. Dus eigenlijk binnen een paar dagen tijd was ik van heel gespannen om Hans te vertellen dat ik verliefd op hem was. Eigenlijk een week later zat ik al in therapie bij het Heil des Volks in Amsterdam.
Wat stond er in dat boekje? Wat was de essentie van het boekje? Wat moest je doen om er vanaf te komen?
Het komt bij de duivel vandaan en je moet vechten. Vechten dat de invloed van de duivel minder wordt. In de therapie is er bij mij ook een vorm van exorcisme heeft plaatsgevonden. Dat middels gebed wordt invloed van de duivel op jouw leven geëlimineerd.
Wat gebeurde er bij deze man toen je daar op die zaterdag in therapie ging? Was je in je eentje?
Ik was toen in mijn eentje, die eerste keer. De eerste keer dat ik daar kwam, was het een gesprek over de hele situatie en hoe ik het had aangepakt. En zijn eerste advies was, ik wil volgende week weer een afspraak, maar dan moet je Hans meenemen. En inderdaad, een week later zat ik daar samen met Hans. Alleen al het feit dat we samen naar Amsterdam gingen en dat we samen daar naartoe gingen, dat gaf weer een beetje dat gevoel van verbondenheid. En de boodschap die... De eerste boodschap die we kregen, jullie moeten je vriendschap verbreken en geen contact meer hebben met elkaar. En dat is uiteindelijk dus gebeurd. Nee, ik ben toen gaan kijken van wat ga ik doen. Ik ben met school gestopt. Ik ben een baan gaan zoeken. Ik kon een baan vinden in Engeland. Ik denk, dat is mijn kans. Ik moet weg hier zo. Ik kan dit niet. Hem elke zondag in de kerk zien en geen contact hebben. Dus ik denk dat ik 4 of 5 weken later in Hoek van Holland stond om met de boot naar Engeland te gaan. En daar stond Hans en daar hebben we afscheid. En toen heb ik een Bijbel van hem gekregen. Een Engelse Bijbel. En dat had hij voorin geschreven. Bij het afscheid nemen van een vriend is er ook voor een stukje van jezelf sterft. En dat was het.
Hebben jullie elkaar omhelst?
Nee, nooit aangeraakt. Tot op dat moment had ik Hans nog nooit aangeraakt. Want dat was een stap te ver.
Zelfs bij een afscheid?
Zelfs bij een afscheid. Ja. Ik heb er nog een foto van en daar staat hij met zijn armen over elkaar. Ja, heel typisch, heel typerend. Heel. Ja, ik denk van, oh ja. Ik ben in 1979 naar Engeland gegaan.
Hoe oud was je toen nog weer?
18. En ik ben toen, omdat ik een nieuw leven wilde beginnen, dacht ik van, moet ik me daar voor 100% aan vastklampen? En toen ben ik naar een bijbelschool gegaan, weer terug in Nederland, om evangelist te worden. En daar heb ik dus in de kerk een jonge vrouw ontmoet, waar het gewoon heel goed mee klikte. En in 1984 hebben we verkering gekregen.
En jullie zijn getrouwd zelfs.
Ja. Het allerergste moment van de hele trouwerij was dat ik... Wij hadden geluncht met alle onze daggasten. En na de lunch liepen wij naar de kerk toe voor de kerkdienst. En wij komen bij de voordeur aan. En van de andere kant komt Hans met zijn vrouw. Die was natuurlijk ook getrouwd in die tijd. Want ik had ergens zoiets van, ik wil Hans laten weten dat ik ga trouwen. Dus ik had hem een kaart gestuurd. Niet me realiserende dat hij dan dus ook gewoon op de trouwerij zou zijn. Ik had hem toen, denk ik, 7 of 8 jaar echt helemaal niet gezien.
Ook geen contact?
Nee, geen contact. En ik zeg tegen mijn vrouw, want we waren getrouwd, dat is een vriend van mij van vroeger en die heb ik al heel lang niet gezien. Oh, zegt ze, dan wachten we even tot ze hier zijn. Nou ja, toen kwamen ze en kregen een hand van hem. En toen zei hij 1 ding, je zult er geen spijt van krijgen.
En hoe was dat huwelijk verder? Hoe lang heeft dat geduurd?
7 jaar. We zijn 7 jaar getrouwd geweest, waarvan de laatste 3 jaar heel gespannen.
En had dat met die seksualiteit te maken?
Ja, met het. Nou ja, ik denk dat mijn vrouw voelde zich afgewezen. Die voelde zich niet gezien. Die voelde zich op een gegeven moment niet mooi meer. Ze voelde zich niet vrouwelijk genoeg.
Dat zei ze jou?
Ja, dat zei ze wel. Dat waren eigenlijk allemaal aanklachten. En ik weigerde om maar te zeggen dat het om mijn homoseksualiteit ging. Want dat was zo'n taboe om dat te zeggen. Op een gegeven moment heb ik nog wel geprobeerd om te zeggen van misschien ben ik psychisch niet helemaal in orde. Misschien moet ik eens naar een psychiater toe. Kijken of het op allerlei andere dingen zou gaan dan om homoseksualiteit. Op een gegeven moment raakte ik zo in de war door de aanklachten die ik kreeg. Die ik probeerde te weerleggen, maar waarvan ik wist dat ze waar waren. En dat ik dacht van, ik ben zo aan het liegen. Dat moet gewoon stoppen. En ik dacht toen, er zijn maar twee mogelijkheden. Of ik pleeg zelfmoord. En dat heb ik heel bewust overwogen. En toen ik dat besluit genomen had, van ik ga echt stoppen met mijn leven. Toen kwam er een soort van rust over mij heen. Dat ik dacht van, hé, dat voelt eigenlijk helemaal niet zo angstig als dat ik dacht dat het zou gaan voelen. En toen dacht ik van, ik moet gewoon de kracht hebben om gewoon open en eerlijk te zijn. Ga nou eens gewoon zeggen wat je echt bedoelt. Want slechter dan dit gaat het toch niet meer worden. Kan het ook niet meer worden. En toen heb ik op een avond, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat we in de huiskamer zaten. En we zaten weer te ruzien over dingen die ik niet gedaan had, die ik wel zou moeten doen. En het was een hele onaangename sfeer. En toen ben ik gewoon gebroken. En toen heb ik het gewoon gezegd. Gewoon ook weer. Eigenlijk weer zo op een punt gekomen dat ik in één keer het eruit gegooid heb. Van joh, luister. Het ligt niet aan je. Ze was in eerste instantie vreselijk boos. Maar ik was zover dat ik dat ook kon accepteren. Ik ben naar buiten gegaan. Ik ben een eind gaan fietsen. Ik kon wel juichen. Dat een leugen weg was.
Maar wat heb je toen gedaan? Ben je weggegaan?
Ja, 22 maart heb ik het mijn vrouw verteld. En op 1 april had ik een huisje. In Middelburg. Midden in de stad. Ik weet dat ik een week later werd de telefoon aangesloten. En het eerste wat ik deed, want ik wist dat Hans nog ergens contact had met mijn familie. Omdat ze natuurlijk nog steeds in diezelfde kerk zaten. Dus heb ik mijn zus opgebeld. Ik zeg, heb jij toevallig het telefoonnummer van Hans? Ze zegt, nee, maar dat kan ik wel opvragen. Die heeft weer rondgebeld en uiteindelijk heb ik het telefoonnummer gekregen. En toen heb ik Hans opgebeld. Ik kreeg zijn vrouw aan de telefoon. Ik zeg, joh, nou, die kende ik natuurlijk. Met Pieter. Eerst even van, goh, hoe is het met je? En bla, bla, bla. Ik zeg, joh, mag ik Hans spreken? En toen kreeg ik Hans aan de telefoon. En hij was heel echt zo van, met Hans. Ik dacht, nou, met Pieter. Ik vind het heel lastig, maar eigenlijk gewoon ook weer meteen to the point. Het is me niet gelukt om getrouwd te blijven. En ik ben weg bij mijn vrouw. En toen was het heel lang stil. Hij zegt, daar schrik ik van. Maar weet dat wij ook in een traject zitten. En ik wilde heel graag met je over praten. Nou, toen hebben wij dus een half jaar lang alleen maar telefonisch contact gehad. Omdat we dat hele proces wilden. Want we hadden toen nog steeds als doel van hoe komen we hier nou uit? 25 november 1994. Toen is Hans voor het eerst met de trein naar Middelburg gekomen. En hebben we elkaar voor het eerst weer gezien. Ik stond op station. Ik was vreselijk zenuwachtig. En ik dacht echt van wat gaat er gebeuren? En ik sta te wachten en de trein komt aanrijden. En die langzamer. En op een gegeven moment gaat hij voorbij. En ik zie hem staan in die flits voor die deur. En hij rijdt weer verder. En toen voelde ik meteen hetzelfde. Als wat ik zeg maar jaren daarvoor voelde. Gewoon van binnen. En hij stapt uit de trein. Hij komt naar me toe lopen. En hij geeft me een zoen. Nou, het was de allereerste zoen.
Waar?
Op mijn mond. Gewoon plat op mijn mond. En ik had echt zoiets van, yes. En we zijn naar mijn huis gegaan. Ja, de rest hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar toen hebben we voor het eerst elkaars lichaam gevoeld. En dat was zo geweldig. Vanaf dat moment heb ik geen schuldgevoel meer. Het was gewoon weg. Er was geen schuldgevoel meer. Er was gewoon geen veroordeling meer. En vanaf dat moment, we hebben nog heel veel moeten vechten met de veroordeling om ons heen. Maar wij waren zo sterk. We hadden echt zoiets van, joh, je kan zeggen wat je wil. Maar wij zijn er. En wij zijn er voor elkaar. En wij gaan samen ons leven vormgeven. Met alle problemen die ons nu nog te wachten gaan staan. Want we hadden natuurlijk inmiddels 7 kinderen.
Met
z'n tweeën. En 2 heksen waar we een weg mee moesten vinden. En die
God die speelde ineens geen rol meer? Of had je ineens het idee, ja, maar die God die vindt dit wel heel leuk. Want dan zou ik dit nu niet voelen. Hoe zit dat?
Ja, ja meer die kant op dat wij dachten van, nou ja, als God er dan is. Dit moet hij toch geweldig vinden? Want dit zijn gewoon dit is gewoon zo'n positief, fijn gevoel. Hier zit niets, geen negativiteit aan. Want we waren nog wel heel erg gelovig toen. En dat is niet van, oh ja, nu ga je proberen om het goed te praten of zo. Nee, dat was echt een innerlijke beleving van het is goed.
Dankjewel, Pieter. Wat een verhaal, hè?
Ja, als ik soms terugdenk, dan denk ik van, joh, is best wel een...
film. Ja. Ik zie er film.
Ja, je zou er een... film van kunnen maken.
Ja, ja, echt. Ja.
Oh. Maar kijk, en nu zijn we gewoon heel gelukkig. Want ook met de vrouwen hebben we, met de moeders van onze kinderen, hebben we hartstikke leuk contact. En met de kinderen hebben we allemaal heel leuk contact. En als we bij elkaar zijn, is het gewoon echt een dolle boel.
En die hebben ook weer nieuwe partners.
Ja.
Oh, wat goed.
Ja. Dus uiteindelijk zijn we allemaal toch nog gelukkig geworden.
Ik ben daar blij om. Ja, ik was er echt heel erg blij om dat te horen. Dat het zo goed is afgelopen.
Wat een prachtig verhaal. En ook zoveel heftigheid zit erin. Maar ik hoor jou zeggen op het einde, ik zie een film. Dat had ik al na 10 minuten toen ik dit verhaal aan het luisteren was. Zag ik al een heel filmscenario voor me.
Het is ongelooflijk.
Het heeft zoveel gelaagdheid en zoveel thematiek. Ja, het is echt
ongelooflijk.
En mooi verteld ook door Pieter.
Ja, ja, want ik denk, tenminste als nu ik het weer opnieuw hoor, denk ik, weet je, wat zijn conclusie is uiteindelijk, is van ja, maar als dit zo geweldig is en God is er en God is liefde, dan moet hij dit wel fantastisch vinden. Mm-hmm. En ineens viel al dat schuldgevoel weg en
bevrijding.
Ja. Maar hoe kan het dat iemand daar 30 jaar, hoe lang heeft hij erover gedaan?
Dat is op zich wel begrijpelijk. Hè? Dus hij is natuurlijk zo, hè, zij zijn beide zo gedrild vanuit het christendom dat dit een ziekte is, dat je naar de hel gaat. Dat het duivels is, de verdoemenis, noem maar op. Weet je? Dus je wordt grootgebracht met een waarheid die de waarheid ook is voor jou. Hè? En dat is zo moeilijk om dat te herschrijven. En dat heeft hen heel lang gekost. Ja, en het is prachtig dat ze uiteindelijk de moed hebben gehad En een soort epiphany ergens van, ja, dit kan alleen maar goed zijn. Dit voelt zo goed. Hij heeft het ook over die innerlijke beleving.
Ja.
Dat innerlijke gevoel, dat zuivere liefdesgevoel. Het kan niet anders dan dat God het zo bedoeld heeft, bij wijze van spreken.
Precies, maar wat ik niet begrijp, natuurlijk snap ik dat van die opvoeding. Maar hij is 16. En als je 16 bent, dan kom je ook nog in een soort van puberteit. En dan ga je afzetten tegen je ouders.
Uh-huh.
Hoe kan het dat je daarna nog zoveel jaar nodig hebt gehad om te denken, maar die kerk.
Ja, maar die kerk is altijd in zijn leven gebleven. Hè? Dus de kerk blijft actief. En dit is gewoon de waarheid binnen de kerk. Het is de waarheid binnen de gemeenschap. En als ik het goed begrepen heb, is de kerk altijd een belang. Want zijn vrouw ontmoet hij ook weer in de kerk. Dus de kerk blijft een heel belangrijk stuk. De taboe blijft ongelooflijk groot. En ik denk wel, als we weten dat dit in de jaren 80, 90 zich heeft afgespeeld, dat we misschien toch een jaar 40 terug de tijd ingaan. Moeten we niet vergeten, het internet was er misschien toen nog niet. Nu lezen we van alles, denken we, jongens, het is gewoon zo'n lulverhaal. Weet je, dit klopt niet. Maar als je nog helemaal in de Bijbel leeft en in een kleine gemeenschap en in die isolatie, bij wijze van spreken, van zo'n gemeenschap leeft, blijft dit de waarheid.
Maar kun jij uitleggen hoe, want die loyaliteit is kennelijk ontzettend sterk. Zo sterk dat je grote liefde verloochent.
Ja.
Maar kun je uitleggen hoe die loyaliteit werkt? Want ik snap dat niet.
Nou, die loyaliteit die is er gewoon van jongs af aan zo ingeduwd. Hè? Dus het verhaal wat hier omheen zit, dat landt als het ware in je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn stuurt je eigenlijk altijd aan. Het kost heel veel vaak therapie of goede gesprekken of hele extreme nieuwe ervaringen om dat verhaal los te kunnen laten. En hij zegt ook, hij weet op een gegeven moment wel van, ik ga hier niet van afkomen. Dit is niet uit mij te drijven. Hij weet dat hij zichzelf verloochent in de relatie met zijn vrouw. En hij vindt het verschrikkelijk, maar de schaamte en de schuld waar hij het over heeft is zo groot dat hij niet anders kan dan in de ontkenning te blijven. En daarmee een stuk van zichzelf blijft ontkennen. En dat duurt 30 jaar. Ik snap dat heel goed. Dat zit zo diep geworteld. Als je hoort hoeveel angst daarop gelegd is, hoeveel schaamte daarop gelegd is, hoeveel oordeel. Er zit een hele zware, enge energie omheen.
Maar ook een hele geraffineerde energie.
Tuurlijk,
want die ouders, wat hij zei, je kon je niet tegen ze afzetten.
Ze waren
zo lief.
Ja, ja.
Maar ze waren wel heel
streng. Ja, liefdevol en streng. Dat is een interessante paradox. Maar er zitten natuurlijk op alle fronten de paradoxen in dit verhaal. Die vind je op allerlei stukken. En die vind je dus ook in hem.
Noem er nog eens een paar.
Nou, ik vond het heel mooi. Ze gaan dan samen naar therapie, bij wijze van spreken. En hij heeft het over de verbinding. En hij vond het eigenlijk wel mooi. Ze gaan samen naar Amsterdam. En dat reisje alleen al met z'n tweeën. Hij verheugde zich er eigenlijk al helemaal op. En de paradox dat hij dus hoort dat ze hun vriendschap moeten verbreken. Maar we mogen niet meer samen zijn. Enerzijds dat verlangen en zo graag bij hem in bed willen liggen. Terwijl ze net besproken hebben dat ze van de ziekte af moeten. Heb jij nog tips hoe we hiervan af kunnen komen? We zijn bezeten door de duivel. En dat verlangen aan, dus die constante innerlijke paradox, dat innerlijk conflict. Ik wil zo graag mijn liefde aan jou geven en de liefde van jou ontvangen. En tegelijkertijd ben ik zo bang om me hier aan over te geven. Want dat zou wel eens kunnen betekenen dat ik naar de hel ga.
Precies, en die duivel, die is zo verinnerlijkt kennelijk, dat zelfs als ze met z'n tweeën zijn, dat ze dan nog niet denken van, dat dan die aantrekkingskracht
het
nog
niet wint.
Niet wint.
Dus dat geeft aan hoe dogmatisch, hoe eng dit gedrild wordt als de waarheid en hoeveel angst daarop zit. Ze gaan die lijn niet over. Ze geven elkaar geen knuffel bij die boot. Ik vond het zo'n mooie vraag van jou. Hoe was dat afscheid? Hij stond met zijn armen als bescherming, bij wijze van spreken, over elkaar om maar niet dat fysieke stuk in te hoeven.
En gaf hem een Engelse Bijbel.
Ja, een Engelse Bijbel met een hele mooie quote.
Ja.
En hij zei eigenlijk, je gaat een stukje van mij dood in dit afscheid. Het was een supergroot verlies voor hem beiden. Het is eigenlijk, het voelt voor mij bijna, misschien zit ik nu enorm in mijn drama, maar het voelde voor me bijna als mishandeling voor hen beiden.
Ja.
Echt een soort psychologische mishandeling. Ze mogen niet zijn wie ze zijn. Ze moeten hun liefde ontkennen. Ze mogen elkaar niet meer zien. Het voelt echt als een soort abuse.
Ja.
En dat raakte mij denk ik heel erg. Hè? Dus dat je zo met een kluisje in het riet naar de overkant van de zee wordt gestuurd. Om maar hier vanaf te komen.
Ja. Maar kijk, als het gaat om geheimen. Ik bedoel, dat geheim had hij ook dat huwelijk mee. Want hij sleept iedereen mee, met of de kerk sleept iedereen mee.
Ja, dat klopt. En bij Pieter zie je ook dat het geheim ongelooflijk drukt op hem. En op een gegeven moment besluit hij, ik ga gewoon stoppen met leven. En dan, ik ga gewoon met dit geheim het graf in. Ik kan niet meer. Het maakt hem kapot. En zijn redding is zijn ongelooflijke vermogen tot zelfreflectie. Dat doet hij prachtig, helemaal in zijn eentje. Echt petje af. En dan beseft hij, er komt zo'n rust over hem heen, dat hij eigenlijk niks te verliezen heeft.
En want hij weet ook, dan al, ik ga dood. Ik kan nu gewoon.
Ik moet gewoon, wat een onzin dit. Ik moet het gewoon gaan vertellen. En dan neemt hij het risico en dan bevrijdt hij zichzelf van dit geheim. Hij kotst het bij wijze van spreken uit zijn systeem. En dan is zijn vrouw natuurlijk woest. Die zit op de bank en die wordt natuurlijk helemaal gek. En hij springt op zijn fiets en ik zie dan een soort euforie over hem heen komen. Want hij heeft zichzelf bevrijd van dit geheim en heeft zijn leven teruggepakt. Je voelt de levensenergie meteen stromen als je naar zijn verhaal luistert. Dus hij pakt gewoon daarmee zijn leven terug. De liefde terug en zichzelf terug.
Is het een angst ook voor eenzaamheid? Is het een angst voor alleen eindigen en verstoten worden?
Nou, dat zegt hij wel. Hè? Dus de uit de gemeenschap verstoten worden, die uitsluiting. Dat is natuurlijk zeker als je jong bent een hele grote angst. Als we teruggaan naar de basisangsten van de mens, dat we uit onze tribe, uit onze stam verstoten worden. Dat overleef je niet, bij wijze van spreken. Nou, dat is natuurlijk vandaag de dag niet zo, maar het heeft een enorme psychologische impact. Dus ja, ik denk wel dat dat meespeelt.
Maar weet je wat ik dan zo opvallend vind? Hij is inderdaad, dat snap ik, dat je als 16-jarige nog bang bent om uit je tribe verstoten te worden. Maar vervolgens blijf je, hij weet ook, dit gaat eigenlijk nooit meer over, maar hij blijft die kerk trouw.
Ja, hij moet wel. Hij moet wel. Hij weet niet hoe hij het anders in zijn eentje kan doen. En zijn grote liefde doet hetzelfde. Dus zij steunen elkaar in het trouw blijven aan die kerk. En wat ik heel typerend vond en ergens ook heel liefdevol, en tegelijkertijd ook zo weer zo'n paradoxaal, dat hij toestemming geeft, tegen Pieter zegt, hem geruststelt. Het zal je niet teleurstellen, wat zei hij ook alweer precies? Hij zegt op een gegeven moment van,
Je zult er geen spijt van krijgen.
Hele interessante quote, want waarschijnlijk had Pieter er al spijt van voordat hij überhaupt ja had gezegd voor de kerken, voor de gemeenschap, want hij wilde ergens natuurlijk helemaal niet, maar dacht ik moet. Hè, en dan krijgt hij een soort geruststelling van je zal er geen spijt, je doet het goede, je zal er geen spijt van krijgen. Hè, dus het wordt hem ook nog een klein beetje, nog een beetje een soort van, de goedkeuring wordt nog gegeven.
Ja, en zelfs in Engeland en al die tussenliggende jaren is er ook niet een andere Hans die leegte opvult.
Nee, dus dat is natuurlijk ook zo schitterend aan dit verhaal. Ja, het moet toch een film worden. We moeten Pieter toch even om de filmrechten gaan vragen, denk ik. Maar dat is zo mooi. Ik zie die hele scène voor me in die kerk. Die man die op die klompen binnenkomt, vind ik ook zo mooi verteld. En hij kijkt om en hij weet meteen, zijn hart gaat meteen open. Hij voelt meteen die liefde. Het is echt liefde op het eerste gezicht.
En voor het leven. Voor het leven, ja.
Voor het leven. Ja. Zo bijzonder. Ja. Ja, echt geweldig.
Maar we haten nu natuurlijk wel allemaal nog meer de kerk, hè?
Nou, ik haat is weer zo'n stevig woord, weet je wel, Corine, dank je wel. We haten de kerk. dit zijn wel moeilijke stukken, omdat je gewoon ziet dat het mensen psychisch in een hele moeilijke positie kan brengen.
Ja, en dat is niet voor de eerste keer dat de kerk dat doet, toch?
Nee, het is niet voor de eerste keer dat de kerk dat doet. En ik zie dat in mijn praktijk natuurlijk ook regelmatig, hè, van allerlei verschillende religies. Kijk maar ook naar het islamitische geloof. Ik heb ook best wel wat Marokkaanse hele leuke vrouwen in mijn praktijk. En die dat ook heel ingewikkeld vinden. En we weten ook van de Marokkaanse mannen, de islamitische Turkse mannen. Weet je, die eigenlijk heel moeilijk uit de kast durven te komen. En ik denk zelfs dat nog steeds in de christelijke, de echte, als we even naar de zwarte kous afdeling gaan, dat het daar nog steeds niet geaccepteerd wordt.
Dit bestaat eigenlijk nog steeds.
Ja, het bestaat nog steeds. Ja, die taboe. Het is een ziekte, zo heeft God het niet bedoeld. Ja. Adam en Eva, weet je, dit kan niet. Het is niet oké.
Okay. Wat zou je doen? Stel dat iemand, zo'n jongetje als Pieter, die nu 17 is en in hetzelfde parket zit en misschien inderdaad islamitisch is of wat dan ook. Of wat zou je
Ik zou proberen uit te leggen dat dat de kracht van religie en de waarheid van religie natuurlijk relatief is. Ik zou een andere waarheid proberen te creëren voor deze persoon. En proberen uit te leggen dat iemand mag zijn wie die is. En wat zou er gebeuren als iemand zichzelf helemaal zou mogen accepteren zoals ze is. Dat dit er helemaal mag zijn.
Ja, maar als je weet dat dat gewoon het einde is van contact met je familie en vrienden.
Dan moet je dat uitleggen. Hè? Dus dat je begrijpt dat het heel ingewikkeld is. Dat het heel spannend is. Dat het eng is. Je gaat kijken misschien naar verschillende scenario's. Zou er een scenario kunnen bestaan waarin je jezelf een stukje ruimte gaat geven in de wetenschap zelf, dat je je eigen waarheid hebt, dat er niks mis is met je. En dat je kijkt of je dat voor je familie misschien nog even achterwege kan laten, omdat je nog niet oud genoeg bent, of omdat je eerst nog wat meer moet experimenteren, kijken of het wel echt bij je past bijvoorbeeld. Er zijn verschillende manieren
daar daarmee moet gaan. Alsof je een soort van koevoet ergens tussen zet en je maakt het steeds
langzaam
de openbreken, opening.
Langzaam stap voor stap. Ja.
Ah, ja.
Zodat het niet als een bom hoeft te exploderen. Ja. Want dan is het lastig, maar dat neem je, dat is een proces.
Ja, mooi. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Dank je wel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast@gmail.com. En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren@beammedia.nl. Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker.
De redactie en productie is in handen van Sien Bonen. Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.